Zullen we samen opnieuw het boek Richteren opslaan? We zijn inmiddels gekomen in Richteren hoofdstuk 3. En ik zou graag voor de boodschap van deze morgen de eerste 11 versen met u delen. Dit zegt Gods woord. Dit zijn de volken die Jahweh achterliet om al de Israëlieten op de proef te stellen die geen van de oorlogen in Kanaan hadden meegemaakt. Hij deed dit alleen om de oorlogsvoering te leren aan de nakomelingen van de Israëlieten, die nog geen eerdere gevechtservaring hadden. De 5 heersers van de Filistijnen, alle Canaanieten, de Sidoniërs en de Gevieten, die in het Libanongebergte wonen, van de berg Baal Hermon tot Lebo Hamat. Ze werden achtergelaten om de Israëlieten op de proef te stellen, om te zien of zij zich zouden houden aan de geboden van de Heer, die hij hun voorouders via Mozes had gegeven. De Israëlieten woonden tussen de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Hivieten en Jebusieten. Ze namen hun dochters ten huwelijk en gaven hun eigen dochters aan hun zonen en dienden hun goden. De Israëlieten deden kwaad in de ogen van Jahweh. Ze vergaten Jahweh hun God en dienden de Baals en de Asheras. De toorn van Jahweh brandde tegen Israël, zodat hij hen verkocht in de handen van Kushan-Rishathaim, de koning van Aram, Naharaim, aan wie de Israëlieten 8 jaar lang onderworpen waren. Maar toen zij tot Jahweh riepen, verwekte hij voor hen een verlosser, Otniel, de zoon van Kenas, de jongere broer van Caleb, die hen redde. De geest van Jahweh kwam over hem, zodat hij Israëls rechter werd en te strijden trok. Jahweh gaf de koning van Aram, Kushan-Rishathaim, in de handen van Otniel, die hem overwon. Zo had het land 40 jaar rust, totdat Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Zover het stukje uit Gods woord en mag de Heer ook zijn woord zegenen. Kun je toch even aan herinneren dat nu na die dubbele inleiding waar het verhaal van de rechters mee opent, dat we hier nu in dat derde hoofdstuk de eerste 3 opeenvolgende rechters van de in totaal 12 die uiteindelijk aan bod zullen komen in dit boek ontmoeten. Algemeen worden die rechters opgedeeld in 6 grote rechters en 6 kleine rechters. En de eerste 2 grote rechters in dit derde hoofdstuk zijn Otniel en Ehud, gevolgd door de eerste zogenaamde kleine rechter, Samgar. Als u eens de tijd genomen hebt om dit derde hoofdstuk door te nemen, dan zal het u wellicht opgevallen zijn dat alle 3 verhalen wel zeer beknopt zijn. Vooral als je dat gaat vergelijken met een Gideon, een Jefta of een Simson. En ondertussen vraagt u zich misschien af wat het verschil zit tussen de grote en de kleine rechters. Alvast niet wat de lengte betreft, maar de lengte van het verslag van die kleine rechters varieert tussen de 1 en de 3 versen. Dus zelfs Otniel is maar met de hakken over de sloot, om het zo te zeggen. Maar opmerkelijk is, vrienden, dat deze zogenaamde minder belangrijke rechters telkens verschijnen op strategische plaatsen in het grote verhaal. Samgar die gaat vooraf aan het verhaal van Deborah en Barak, dat het hoogtepunt vormt van het verhaal van de eerste 3 grote rechters. Daarna volgt meteen Gideon, de 4e grote rechter, maar gevolgd door het verhaal van een anti-rechter, Abimelech genaamd. Maar daarna verschijnen Tola en Jair, die voorafgaan aan een volgende hoogtepunt, het verhaal van de 5e grote rechter, Jefta. En tenslotte hebben we Ibsan, Elon en Abdon, die voorafgaan aan het laatste hoogtepunt in het boek, mijn vriend, de 6e grote rechter, Simson. Nu, het verhaal van Otniel is inderdaad zeer beknopt gehouden en niet zonder reden, vrienden. Want de bedoeling is eigenlijk dat we niet zouden missen wat de betrachting van dit verhaal is. In deze slechts 5 versen wordt namelijk het basis 5 stappenpatroon uiteengezet dat doorheen de opeenvolgende verhalen telkens zal herhaald worden, maar met belangrijke variaties gaan we ontdekken. En dat basispatroon dat verloopt eigenlijk als volgt. Als eerste doet Israël kwaad in de ogen van de Heer. Ten tweede zien we dat Jahweh Israël gaat overgeven in handen van hun vijand. Ten derde zien we dat Israël vervolgens roept tot de Heer vanwege hun verdrukking door die vijand. Ten vierde zien we dat Jahwe dan een verlosser opwekt en hij geeft dan de vijand over in de handen van die richter. En vijfde en laatste punt zien we dat het land opnieuw rust ervaart. En we kunnen dat basispatroon gerust gaan beschouwen als het ideaalpatroon van het boek Richteren. Samengevat meestal in de woorden, in de vijf woorden, zonde, verdrukking, bekering, verlossing, rust. Maar als je dat ideaalpatroon gaat vergelijken met wat vooraf gaat in het tweede hoofdstuk, dan tref je daar een veel gedetailleerder beschrijving aan die we het universele realiteitspatroon zouden kunnen noemen. Want dat ideaalpatroon dat we nu in onze tekst overdenken, dan zien we dat het keerpunt na de zonde en de verdrukking de bekering volgt tot verlossing, wat leidt tot rust in het land. Met andere woorden, het begint dus met twee slechte zaken, zonde en verdrukking. En na dat keerpunt van bekering volgen de goede dingen, verlossing en rust. Maar zo verloopt het niet in dat tweede hoofdstuk, want dan krijg je een iets ander en veel tragischer beeld. Namelijk de uitgebreide patroonsbeschrijving die de hele periode van de richters beschrijft, en niet enkel die vijf stappen hier uit onze tekst. En ik vertaal het allemaal gewoon even, omdat de details van die uitgebreide versie, dat ik die er ga bijnemen, om het gedeelte van deze morgen nader te belichten. Alles begint in onze tekst in 3 vers 7 met de beschrijving van het probleem van het kwaad dat vooraf gaat aan het keerpunt van berouw dat uitkomst biedt tot verlossing. 3 vers 7. De Israëlieten deden kwaad in de ogen van Jahwe. Ze vergaten Jahwe hun God en dienden de Baals en de Asherah's. En dit kwaad, mensen, is eveneens het startpunt van het universele realiteitspatroon in 2 vers 11. Ik zal het u voorlezen. Toen deden de Israëlieten kwaad in de ogen van Jahwe en dienden de Baals. Ze verlieten Jahwe, de God van hun voorouders, die hen uit Egypte had gebracht. Ze volgden en aanbaden verschillende goden van de volken om hen heen. Onze passage in 3 vers 7 zegt nadrukkelijk dat de Israëlieten Jahwe, hun God, vergaten. En je vraagt je af hoe dat het mogelijk is om Jahwe, die hen uit Egypte gebracht had, om die te vergeten. Wel, allereerst was dit het punt dat herhaaldelijk door Mozes benadrukt werd in die vijf toespraken die opgenomen zijn in het boek Deuteronomium. Hij had hen namelijk gewaarschuwd in Deuteronomium 4 vers 9. Wees gewaarschuwd, zegt hij, en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met uw eigen ogen hebt gezien en laat ze niet uit uw hart verdwijnen zolang u leeft. Leer ze aan uw kinderen en aan uw kleinkinderen. Mozes' ernstige waarschuwing bleek dus niet ongegrond, mensen. Israël begon al heel snel hun voorgeschiedenis te verwaarlozen, omdat ze gefocust waren op hun toekomst en de vele mogelijkheden die het beloofde land te bieden had. Men raakte al heel snel onder de indruk van de goden van het land, die de Kanaanieten zulke luxueuze voorzieningen geschonken hadden. En vooral die goden van het land die verantwoordelijk leken te zijn voor de regen, die genoten Israëls bijzondere interesse. Ja, de vruchtbaarheid en de opbrengst van het beloofde land is volledig afhankelijk van regenval. Wat dan natuurlijk voor de Israëlieten een compleet nieuwe situatie is, gezien dat Egypte niet van regen, maar van de overstroming van de Nijl afhankelijk is. En ondertussen hadden ze die plan om terug te keren naar Egypte voorgoed opgeborgen, en focuste Israël zich nu helemaal op hun toekomst in het land, waar dat die Canaanitische beschermgoden heer en meester waren. De gedeelde herinneringen, de verhalen van het verleden, werden steeds minder belangrijk. De herinnering stierf geleidelijk met het verdwijnen van de nakomelingen van de Exodus-generatie. En hun kleinkinderen, die zien hoe langer hoe minder onderscheid in de manier waarop dat hun ouders in het leven staan tegenover de Canaanieten. Israëls herinneringsfeesten werden niet langer gevierd. En bijgevolg werden door de kinderen ook geen vragen gesteld over de betekenis van de Exodus en de verordeningen die de Heere God had ingesteld. Ja, die traditie werd sporadisch nog herhaald, maar werd niet langer doelbewust met ijver en passie doorgegeven. En als hun ouders al niet langer warm lopen voor de God van Israël, hoe zouden zij dan ooit hun kinderen kunnen overtuigen van de noodzaak en belang om Jahwe trouw en in geloof te dienen. En fouten die door één generatie gemaakt worden, die worden heel vaak uitvergroot in de levens van de volgende generatie, die enkel nog gelovigen in naam zijn. Toewijding wordt vervangen door gemakzucht en verwordt stilaan in zelfgenoegzaamheid. En wat aan mij opvalt, vrienden, is dat onder christenen vaak dezelfde trend gezien wordt als in de huidige maatschappij, waar de ouders zich meer en meer verlaten op de overheid door instellingen als scholen en kindercrèches om hun kinderen daadwerkelijk op te voeden. Ik denk dat de zussen daarvan kunnen meespreken, en Herman ondertussen ook. Maar vele christenen vandaag stellen evenzeer hun hoop en vertrouwen op de zondagschool en op de jeugdwerking om het geloof aan hun kinderen door te geven. Men denkt dat wanneer de kinderen onderwezen worden in de ware leer, men ze gaat beschermen en behoeden voor immoreel gedrag, door hen bijvoorbeeld voor de wereld af te schermen, en dat men dat tegenover zoekt om hen te betrekken bij het gebeuren in en rond de kerk, talrijke nevenactiviteiten, meewerken aan voedselbanken, kinderkampen, evangelisatie, zendingsactiviteit, noem maar op, dat men dan daarmee alles gedaan heeft wat dan men kan. Maar jongeren worden niet alleen afgeschrikt door slechte voorbeelden, maar ook de ouders die geen voeling nog weet hebben van de wereld waarin dat hun kinderen leven. Of ouders die niet kunnen open zijn wat dat hun eigen innerlijk geloofsleven betreft. Er is geen bepaalde techniek of methode die garandeert dat de volgende generatie waarachtige gelovigen zullen worden. En natuurlijk, mij moet er niet van overtuigen, hun eigen wil en hun eigen verlangens spelen een zeer grote rol. Maar de voornaamste rol blijft weggelegd voor ons als ouders. En wanneer nu in het beloofde land een opkomende generatie zich van Jahwe afkeert, dan is dit toch in ruime mate te wijten aan ouders die gefaald hebben om waarachtig geloof te belichamen en voor te leven. En bij geval dus ook gefaald hen in de geestelijke opvoeding van hun kinderen. Wanneer de ouders er niet in slagen om de verbeelding van hun kinderen levend te houden voor de herinnering van Gods machtige verlossingsdaden, dan wordt Jahwe al gauw de God van het verleden. De God van de verhaaltjes. En wanneer dat die geweldige verhaal van Jahwe vergeten worden, dan wordt Jahwe ook vergeten. De God van het land is in de toekomst en de God van gisteren is stilaan overbodig geworden. En wat Mozes hem verder ook voor gewaarschuwd had, werd eveneens realiteit. En ik denk aan Deuteronomium hoofdstuk 8, zal u voorlezen. Dan zegt Mozes, waak ervoor, zegt hij, dat u Jahwe uw God niet vergeet. Wanneer u eet en verzadigd bent, wanneer u mooie huizen bouwt en u zich vestigt, en wanneer uw runderen en kleivee talrijk worden en uw zilver en uw hout toenemen, en alles wat u hebt vermenigvuldigd wordt, dan zal uw hart trots worden en u zult Jahwe uw God vergeten. En bij uzelf gaan denken, mijn macht en de kracht van mijn handen hebben mij deze rijkdom opgeleverd. Maar denk dan aan Jahwe uw God, want gij is het die u het vermogen geeft om een rijkdom voor te brengen. En zo bevestigt gij zijn verbond dat gij aan uw voorouders gezworen heeft. Ik denk dat heel herkenbaar is, ook voor ons vandaag, dat wanneer dat er veel goed gaat in ons leven, dat we dan de neiging hebben te vergeten waar we vandaan zijn gekomen. Of vergeten wie die deur heeft geopend, waardoor dat onze werksituatie en onze levensomstandigheden waarin dat we nu verkeren, dat die heilzamer en aangenamer geworden zijn. We vergeten zo snel wie ons leven kracht en welzijn schenkt. We vergeten zijn rol in onze levens, zelfs al worden we in onze onderlinge samenkomsten, evenals wat je ziet in Deuteronomium, herhaaldelijk dan herinnerd om dat niet te doen. En er is ook het probleem van de afleidingen door het woord van de eeuw, drukte. Drukte, drukte. Iedereen had altijd druk, hè? De Heer Jezus wees erop in de gelijkenis van de vier bodems, dat als Satan tussen de doorns viel, dat dat staat voor hen die het horen, en wanneer dat ze op weg gaan, verstikt worden door de zorgen van het leven, de welvaart en de genoegens van het leven. Vrienden, de makkelijkste manier om uw liefde voor iets te verliezen, dat is door de nodige tijd te verliezen. Geen tijd, dat is een probleem voor al de interesses in uw leven. Of dat dan u gaat om uw hobby's, om uw vriendschappen of uw huwelijksrelatie. En dat is zeker het geval voor onze relatie met God. Wanneer dat we toelaten verstikt te worden door de drukte, de zorg en de genoegens van het leven. De reizende ster van ons huwelijk, dat wordt al snel een ster in vrije val als er geen tijd voor is. Onze godsdienstbeleving, dat wordt een schijnvertoning die leeg en vruchteloos blijft, omdat er geen tijd is om als bomen geplant aan waterstromen in Gods nabijheid te zijn. Stilzwijgen op zondag is daar een stille getuige van mensen. Natuurlijk, wanneer we het over dergelijke zaken hebben, dan is er een bijkomend probleem dat heel vaak een grote hindernis vormt in ons leven. Een bijkomend probleem, wat ik zou noemen geestelijke blindheid. Het vooroordeel dat we koesteren ten aanzien van onszelf, waardoor dat we ons niet aangesproken weet niet. Het feit dat we altijd geneigd zijn te denken dat hoe dan ook het altijd beter doen dan de anderen. Het is zoals in het verkeer. Onderzoek heeft uitgewezen dat 90% van de autobestuurders, 90%, overtuigd zijn dat hun rijvaardigheid beter is dan het gemiddelde. En wat dan nog gekker is, dat die chauffeurs, die het meest vatbaar zijn voor ongevallen, het meest kritisch zijn voor andere autobestuurders. En het meest hilarische, wat blijkt uit dat onderzoek, is dat die mensen die in het ziekenhuis opgenomen werden voor een auto-ongeval dat ze zelf veroorzaakt hebben, van zichzelf geloven dat ze veiligere auto rijden dan de gemiddelde autobestuurder. We kunnen er natuurlijk mee lachen. Maar weet je wat de schrift over die dingen spreekt? Paulus zegt daarover het volgende. Met mijn eigen woorden zegt: de mens van nature, de mens zonder geest, aanvaardt de dingen die van de geest komen niet. Maar ze zijn dwaasheid voor hem. Ik kan ze niet onderscheiden, omdat ze door de geest onderscheiden worden, zegt Paulus. Nu, in die 30, 35 jaar dat ik ondertussen onder Christen mag dienen, heb ik gemerkt dat het altijd dezelfde mensen zijn doorgaans die aangesproken zijn door het woord van God. En dat nagenoeg steeds dezelfde mensen zijn die zich weinig of nooit aangesproken weten door Gods woord. Hoe zou dat komen, denk je? Moet ik er goed over nadenken. Daarmee wil ik niet insinueren voor alle duidelijkheid dat er allemaal mensen zijn die niet bekeerd en niet wederom geboren zijn. Maar er is ook zoiets dat je de geest van God uit je leven kunt uitblussen. Als je maar langer genoeg in één gedag doet en je kopje het werkt, had de geest van God langer laat ze niet meer zijn tegen. Maar je wilt toch niet lusten. En er is nog een ander gevaar, waardoor dat we evenzeer dreigen te vergeten. Wanneer dat dus kennen van God alleen gebaseerd is op informatie uit tweede hand. En daarvoor grijp ik terug naar dat universele patroon, Richteren 2 vers 10. Daar staat er dit: nadat die hele generatie tot hun voorouders was verzameld, groeide er een andere generatie op die Yahweh niet kende, nog wat hij voor Israël had gedaan. En dat is, mensen, een blijvend gevaar voor elke generatie. Wat dat vanzelfsprekend is voor de ene generatie, is helemaal niet vanzelfsprekend voor de volgende generatie. De ene generatie kan blijdschap vinden in een levend geloof, genieten van de vertrouwelijke omgang met God, zich overgeven aan de Heer Jezus in heerschappij over het dagelijks leven, voldoening en vreugde vinden in het delen en onderwijzen van het geloof aan met de naasten, terwijl dat de volgende generatie slechts weinig of niks om dit alles geeft. En dat betekent daarom niet dat die volgende generatie de Heer formeel gaat afwijzen, helemaal niet. Maar het is gewoon zo dat ze meer over de Heer gaan weten dan dat ze hem werkelijk kennen. Ze blijven deel uitmaken van de geloofsgemeenschap, maar op een eigen, levenloze, koude en formele manier. Er is geen vuur in hun geloof. Er is geen warmte in hun liefde en geen vreugde in hun hoop. En ze blijven zich verbazen over het enthousiasme en de gedrevenheid van anderen. Geloof in de Heer Jezus en de Vader, dat is geen geloof in een hoeveelheid kennis die je net als bij een bankrekening als ouders kan overschrijven op naam van je kinderen. Hoe geweldig dat de relatie met God ook mag zijn, het blijkt gewoon dat God geen kleinkinderen heeft. Enkel zonen en dochters die een directe relatie met hem hebben en niet via bemiddeling van vader of moeder. Kinderen dienen ons geloven niet enkel over te nemen, ze moeten wederom geboren worden. Er was een andere generatie, zegt Richteren 2, die Yahweh niet kende, nog wat hij voor Israël had gedaan. Ja, het is niet zo, vrienden, dat die kinderen van de tweede Exodus-generatie totaal niet wisten wie dat Yahweh was, of wat hij voor Israël had gedaan. Hè? Moest je hen gevraagd hebben, weet je wat dat Pesach over gaat? Wel, dan kon ze vlotjes vertellen dat hun grootouders ooit slaven waren in Egypte, en dat farao zelfs van plan was om een volkerenmoord te plegen om ze onder de duim te houden. Ze wisten dat allemaal verstandelijk, maar ze hadden het niet ervaren. Hè? Ze hadden er geen deel aan, omdat ze ondertussen al derde generatie waren. Ja, ze bezaten verstandelijke kennis over de God van Israël, maar geen ervaringskennis met Yahweh, de God van Israël. Ze wisten niet dat God de God van Israël was, maar ze kenden hem niet. En dat is een oneindig verschil in mensen. We vinden datzelfde probleem trouwens later in het boek Samuel. Waar die twee ranzige zonen van de priester Eli beschreven worden. Die namelijk pasters worden in het heiligdom van Yahweh. Van hen wordt letterlijk gezegd in 1 Samuel 2 vers 12 dat ze Yahweh niet kenden. Ze waren natuurlijk helemaal niet ontweten wat Yahweh voor Israël had gedaan. Nog van zijn geboden of verordering, dat was hij met de paplepel ingegeven, op wat een Levitische priester is. Maar ze kenden geen ontzag voor Yahweh, ze gaven niks om hem. Wie dat hij was en al zijn machtige daden, dat hij voor Israël bij die verlossing had gedaan, dat deed er voor hen niet toe. Dat was van geen enkele invloed op hen. Ja, het geloof van de ouders wordt niet noodzakelijkerwijs het geloof van de kinderen. En weet je, in diezelfde hoofdstuk ontmoeten we ook de kleine Samuel, die eveneens wist wie dat Yahweh was. Ja, je herinnert hem ongetwijfeld de vele verhalen van zijn moeder Hannah die hem vertelde hoe dat hij zelf een ware gebedsverhoring was. En wanneer de Samuel op internaat gaat daar in de tempel, en dat hij opgeleid wordt door de priester Eli om in die tempel te dienen, leert hij ondertussen 100 uit over Yahweh. Maar wanneer Samuel in het tijd later op zekere nacht door de Heer geroepen wordt, Samuel, Samuel, dan meent hij bij God dat de priester Eli hem geroepen heeft. En tot 2 keer toe stuurt de slaapdronken priester hem weer in naar zijn bedden. En dan heeft de schrijver hier een andere verklaring in 1 Samuel 3 vers 7. Samuel kende Yahweh nog niet. Het woord van Yahweh was hem nog niet geopenbaard. Hoe ken je de Heer? Ja, dat is een probleem dat we in de evangeliën en in de Johannesbrieven herhaaldelijk tegenkomen. In Johannes 2 vers 4 zegt, wie zegt, ik ken hem, maar niet doet wat hij beveelt, is een leugenaar. En de waarheid is niet in die persoon. In Johannes 4 vers 8, wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Kijk, Johannes legt hier de nadruk op wat er precies zou gebeuren wanneer je God echt zou kennen. En hoewel dat men beweert hem te kennen, omdat men hem niet kent, daarom zijn die dingen niet het geval. De Heer Jezus, die sprak tot zijn tegenstanders die zeiden God te kennen. En hij zegt, als God werkelijk jullie vader was, dan zouden jullie mij lief hebben. Mijn vader, die jullie als jullie God beschouwen, is degene die mij verheerlijkt. Maar jullie kennen hem niet. Ik ken hem. En over wie heeft de Heer Jezus hier? De fariseeën nota bene. Zij die het weten. Je mag ze wat alles vragen over God en over de wet. Ze weten altijd wel een antwoord op je vragen. Ja, ze kenden hem. Ze bezaten veel verstandelijke kennis over de God van Israël. Maar ze hadden geen enkele ervaringskennis met de Vader van Israël. De Heer Jezus bad tot de Vader, dit is het eeuwige leven dat zij u mogen kennen. De enige ware God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Waarvan dat Petrus zegt dat zijn goddelijke kracht ons alles gegeven heeft, wat dan we nodig hebben om een godsvruchtig leven te leiden, door onze kennis van hem, die ons geroepen heeft door zijn eigen heerlijkheid en goedheid. Ja, vrienden, er is een kennen van God door ervaring. En dat is wat de meeste christen beschrijven als ze het hebben over een persoonlijke relatie met God. zonder de welke dat je God nooit kan leren kennen. En hoe kan je de Heer leren kennen? Maar je kan de Heer alleen maar leren kennen door de manier waarop hij kiest om zich te openbaren. En dat is niet anders dan de manier waarop dat wij andere mensen leren kennen. Kijk, als je nieuwe gebeur zet, dan leren ze niet kennen door ze op de weegschaal te zetten en te meten hoe lang dat ze zijn. Je kan ze alleen maar leren kennen wanneer die mensen zichzelf aan u openbaren, wat er op hun hart ligt, wanneer dat ze beginnen een verhaal aan u te vertellen. Zoals dat we samen bij Samuel, kan je God alleen goed leren kennen wanneer dat Jahwe zich door zijn woord aan u openbaart, mensen. We kunnen pas echt leren kennen door de geest en de schrift. Daar kunnen we God ontmoeten, met nog gezongen. We willen u ontmoeten. Daar kun je hem ontmoeten en zien dat hij werkelijk is. En Gods levensveranderend woord dat opgetekend is en ons overgeleverd is door de apostel en de profeet. Maar juist omdat Israël God niet kende, was de verleiding om Jahwe te vergeten en te verlaten en de goden van de omringende volken te omarmen, blijkbaar onweerstaanbaar. En het resultaat van het niet kennen van Jahwe leidt automatisch tot de zonde van afgoderij. Wat dan natuurlijk een dramatische uitkomst geeft. Vers 8, 3 vers 8. De toorn van Jahwe brandde tegen Israël, zodat hij hen verkocht in de handen van Kushan-Rishathaim, de koning van Aram-Naharaim, aan wie de Israëlieten 8 jaar lang onderworpen waren. Vrienden, wanneer dat Israël verkocht is aan de afgoderij van de volken, dan gaat Jahwe Israël ook verkopen aan de volken van die goden. Ja, de ironie is opzettelijk. De straf past altijd bij de misdaad. Als Israël zich vrijwillig en slaafs onderwerpt aan de Baals en de Asheras, wel, dan ga Jahwe het volk ook vrijwillig in handen geven en onderwerpen in de slavernij aan die volken. Diezelfde gedachte vinden we eveneens in het universele realiteitspatroon van hoofdstuk 2, in vers 14. Dan lezen we, in zijn toorn tegen Israël gaf Jahwe hen in handen van rovers die hen plunderden. Hij verkocht hen in de handen van een vijand rondom, die ze niet meer konden weerstaan. Vrienden, als Israël niet kan weerstaan aan de afgoden, dan zorgt Jahwe in zijn toorn ervoor dat Israël ook niet langer aan de volken van de afgoden kan weerstaan. De gedachte dat God woede en toorn kent, dat is iets wat er niet vaak over gesproken wordt. Heel onder Christen dat is niet zo populair. En dat geeft diverse redenen waarom dat moeilijk ligt, maar daar wil ik niet op ingaan. En toch, vrienden, is voor wie dat God waarlijk kent, zijn toorn, zijn woede, een van de zekerste bewijzen van Gods liefde voor zijn volk. Het is de prijs die Gods volk betaalt om exclusief door Jahwe geliefd te zijn. Wanneer dat God werkelijk om ons geeft, dan is zijn toorn precies de reactie waar onze ontrouw om vraagt. Het is een bewijs dat hij niet zal toestaan dat wij onverstoord de leefwijze verder zetten zonder erover verontrust te worden en erop te reageren. Trouwens, vertel me een keer, wat is het alternatief? Stel dat God onze overtreding gewoon zou negeren wanneer we dan hem terug toekeren. En dan? Het is juist omdat God zijn volk zo exclusief lief heeft, dat die liefde ook zijn jaloersheid vereist. De toorn van God is het vuur van zijn jaloerse liefde, die weigert om zijn volk op te heven. Je weigert te accepteren dat zijn mensen zich comfortabel voelen in hun zonde. En je wil de aandacht trekken door hen over te geven aan een man van wie dat zijn naam alleen al verraadt hoe verschrikkelijk dat moest zijn om in zijn handen te vallen. Kushan-Rishathaim, de koning van Aram-Naharaim. Wat dat eigenlijk betekent, Kushan, de tweemaal zo bozaardige koning van het Tweestroomland. Nu kan me zo voorstellen dat Gods tuchtiging van zijn volk als hardvochtig en meedogenloos overkomt. Vooral voor een generatie die opgevoed is in de pampercultuur, die sinds jaar en dag overal heerst in onze maatschappij. Maar vrienden, als u er zo over denkt en u christen noemt, dan raad ik u aan om een keer opnieuw te horen wat de schrijver van de Hebreeënbrief hierover te zeggen heeft. In 12 vers 5 zegt hij, u hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen en dochters spreekt. Mijn zoon of dochter acht de tuchtiging van de Heer niet gering en bezweek niet als u door hem gestraft wordt. Want wie de Heer lief heeft, tuchtigt hij. En hij heeselt of kastijdt iedere zoon en dochter die hij aanneemt. Door zo doortastend op te treden, wil Jahweh een volle aandacht trekken, mensen. En zijn volk ontnuchteren. Jeremia zegt hierover, vrienden bedriegen vrienden, zegt hij, niemand spreekt de waarheid, ze hebben een tong geleerd te liegen, ze vermoeien zich met zondigen, want ze leven te midden van bedrog, en een bedrog weigeren ze mij te herkennen, verklaart Jahweh. Dit is wat Jahweh de Almachtige zegt, zie, ik zal hen louteren door hen op de proef te stellen, want wat kan ik anders doen vanwege de zonde van mijn volk? De opvoedkundige bij uitstek, onze vader, zegt dat er geen andere manier is om zijn volk dat hij lief heeft aan te pakken. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Want ik denk dat er veel twijfel is de dag van vandaag aan onze God zijn opvoedkundige vaardigheden. Nu ongetwijfeld van die Israëlieten gedurende die 8 jaar onderdrukking, ja wel vaker geroepen en geweend en, maar het is pas na 8 jaar onderdrukking dat we lezen in 3 vers 9, maar toen zij tot Jahweh riepen, verwekte hij voor hen een verlosser Otniel, de zoon van Kenas, de jongere broer van Caleb, die hen redde. En laten we hier niet vergeten, vrienden, dat we het hier hebben over het ideaalpatroon. Hè? Als we gaan kijken naar dat universele realiteitspatroon in hoofdstuk 2, dat eigenlijk die volledige periode van de rechters beslaat, zoals ik al zei, dan zien we dat de Israëlieten niet in elke situatie geroepen hebben tot Jahweh. Er zijn situaties waarin dat de Israëlieten het enkel uitschreeuwden, omdat ze in grote angst en nood verkeerden. Ik kan dat voorbeeld lezen in 2 vers 15. Ik weet niet hoe dat u dat leest, als u dat zo doorloopt, maar is het niet vreemd, vrienden, dat wanneer Israël zelfs in hun angst en nood tot Jahweh gaat roepen, dat we geen enkele, maar ook geen enkele keer iets lezen in de zin van Israël keerde zich af van een slechte weg, verliet de Baals en de Astartes en zocht de Heer. Roept Israël nu tot Jahweh omdat ze tot één keer gekomen zijn? Of louter omwille van hun ellende en miserie? En die vraag is zeker niet ongegrond, vrienden, want in meer dan 60 gevallen blijkt dat wanneer dat woord hier in de grondtekst die gebruikt wordt voor het roepen, zonder moeilijk te doen, dat dat in de meeste gevallen gebeurt uit diepe nood of omdat de omstandigheden ondraaglijk zijn geworden. Er zijn slechts enkele uitzonderingen, en dat wordt er ook nadrukkelijk vermeld, dat er effectief berouw gevonden wordt. En de reden waarom ik dat hier aangeef, is niet om Israëls onbekeerlijke houding in het lang en breed uit te smeren, maar vrienden, omdat het ons iets laat zien, dat wanneer Jahweh een verlosser hier voor Israël opwekt, dan gebeurt dat niet omdat Israël voldoende berouw heeft, of dat ze oprecht tot inkeer gekomen zijn, beter gezegd. Dat is niet de reden, hè? En hoe moeten we dan Gods tussenkomst begrijpen? Wel, als we even naar dat universele realiteitspatroon gaan kijken, dan lezen we dat volgende, in 2 vers 18. Nou, we lezen dat zo over. Ik kan er ook over gelezen, maar dat eerlijk toegeven. Telkens wanneer Jahweh een rechter voor hen oprichtte, was hij met de rechter en verloste hij hen uit de handen van hun vijanden, zolang de rechter leefde. Want Jahweh werd met ontferming bewogen vanwege hun zuchten onder degenen die hen verdrukten en benauwden. Als u Israëls verhaal kent en die woorden leest, Jahweh werd met ontferming bewogen vanwege hun zuchten, doet u dat niet terugdenken aan een eerdere situatie? Het woord in de grondtekst hier, wat dan met zuchten of gekerm vertaald is, dat komt nog slechts 3 keer in Israëls geschriften voor. 2 keer in het boek Exodus. Wanneer dat Israël zucht, kermt, kreunt onder de slavernij van Egypte. En wat leert dat, vrienden, over Jahweh zijn karakter? Na alles wat hij tot nu toe met dat volk heeft meegemaakt, wat leert dat over zijn karakter? Moet daar een keer een seconde over nadenken. Is het niet zo, vrienden, dat de barmhartigheid van Jahweh voor zijn volk, ondanks alles wat er gebeurd is, onveranderd gebleven is? Ik vind dat zo bijzonder. Na al die negatieve ervaring met Israël, is de warmte van de liefde voor zijn volk nog voor geen graad afgekoeld, hé? Om het zo te zeggen. Yahweh is nog steeds maar even grote ontferming over zijn volk bewogen. En hij beslist hier om in te grijpen, niet omwille van hun berouw, maar omdat hij hun ellende en miserie niet langer kan aanzien of verdragen, mensen. Dat is de reden waarom dat niet ingrijpt. Vrienden, wie is er in staat om de diepte van Gods erbarming en medelijden voor zijn volk te peilen? Bent hier wel over afvallig en ontrouw Israël wel te verstaan? Waardoor hij meer bewogen blijkt te zijn door een nood dan door een verdorvenheid. Mag ik u vragen, vriend, wat doet het dan met ons als we dat ontdekken? Wat is onze reactie dan? Schoen, hè? Is dat niet lief van God? Dat schat, wat gaan we er eigenlijk eten van doen? Want dat wonderlijke van Gods karakter ons niet langer fascineert. Als we daar niet langer van kunnen genieten, als we daar niks bij voelen, dan moeten we toch een keer ernstig afvragen of dat we geen vreemdeling zijn in plaats van deelgenoten aan Gods ongelooflijke genade. Lieve vriend, zijn houtkorrels als deze, waarin dat Gods geest, Gods karakter aan ons wil openbaren, die het lezen en bestuderen van Gods woord zo waardevol maken. En dat is wat ik noem God ontmoeten in zijn woord. En als die kostbare schatten, nieuw en oud, steeds tot ons dieper gaan doordringen en ons beeld van God steeds meer gaan vormen, dan garandeer ik u, dan ga je anders in het leven staan en dan ga je anders tegen de zaak aankijken. Dan had er geen zo'n grote kloof meer zijn tussen wat je de kinderen voorhoudt op zondagsschool of wat je hier vanaf hier vertelt of wat we zingen hier samen in de kerk en hoe we dagelijks reageren in omstandigheden wanneer dat allemaal niet zo goed of naar wens verloopt. Denk dan maar een keer goed over na, vrienden. Amen.